Hey, wat tof dat je luistert naar Geboorteverhalen met Medicien. Ik ben Sineke en ik werk als verloskundearts in het ziekenhuis. Mijn missie is een positieve bevalervaring voor elke vrouw. En dat probeer ik te bereiken door zwangeren en hun partner een goede voorbereiding te bieden door mijn geboortecursus Beter in Verwachting, mijn minicursus Grandioos Geboorteplan en natuurlijk deze podcast. Elke twee weken komt er een aflevering online met een eerlijk en echt geboorteverhaal. Vandaag vertelt Marlies Koers haar verhaal. Luister je mee? Hey Marlies, wat fijn dat je verhaal mijn podcast wil vertellen.
Leuk dat je me hebt uitgenodigd.
Ja, wil je jezelf even voorstellen?
Ja, ik ben Marlies Koers, ik ben 32 en ik werk als eerste lijns verloskundige in het oosten van Nederland. En naast dat ik voornamelijk werk als verloskundige, ben ik ook schrijfster van boeken.
Ja, misschien hebben sommige mensen die wel gelezen, dagboek van een verloskundige. En sorry dat ik je wakker bel.
Ja,
supergoed. Ik had even opgezocht natuurlijk.
Klopt. Ik schrijf inderdaad over mijn vak. Dus als je geïnteresseerd bent in verloskunde, dan heb je vast die boeken gelezen.
Ja, we delen wat dat betreft denk ik dezelfde passie. En voor we begonnen kwamen we ook al een beetje achter dat we ergens wel een beetje ook dezelfde missie hebben om vrouwen goed voorbereid hun bevalling in te laten gaan.
Ja, dat is echt, vind ik ook gewoon heel fijn om te doen. En als je een passie hebt voor iets, dan praat je sowieso makkelijk over dat thema. Maar ik vind het ook echt belangrijk dat de zwangeren en partners in Nederland goed voorbereid zijn. Want een kind krijgen is niet niks.
Nee.
En ik geloof er echt in dat een goede voorbereiding zorgt voor een gezonde zwangerschap. En dat je daardoor ook beter bevalt.
Ja.
Dus daar draag ik graag mijn steentje aan
bij. Ja, mooi. Ja. Hey, hoe lang wist je zelf al dat je moeder wilde worden?
Oh, wat een leuke vraag. Nou, eigenlijk altijd wel.
Ja.
De wens was wel de ene keer wat sterker dan de andere keer. Heb ook jarenlang wel gebouwd aan mijn carrière en heel ambitieus geweest. Toen was er soms wat minder ruimte voor. Maar altijd wel gevoeld van, als ik ooit een kindje mag krijgen, zou ik dat heel fijn vinden.
Ja, en hoe ging het toen je zwanger wilde gaan worden?
Niet zonder slag of stoot. Ik weet eigenlijk helemaal niet of je dat weet, maar ik heb voordat wij Charlotte kregen miskraam gehad. En dat ging niet helemaal vanzelf daaruit of werd niet vanzelf opgelost. Dus ik heb uiteindelijk nog een curettage gehad en daardoor het syndroom van Asherman gekregen. En dat heeft wel voor wat problemen gezorgd. Ik denk dat heel veel mensen het syndroom van Asherman helemaal niet kennen als ze dat horen. Maar dat is eigenlijk een ziekte die zorgt voor verklevingen in je baarmoeder. En die verklevingen kunnen ervoor zorgen dat de wanden van de baarmoeder aan elkaar groeien. En dat bemoeilijkt zwanger worden helaas.
Ja, het is best zeldzaam dat als je één curettage hebt gehad, dat al ontwikkelt.
Ja,
ik vertel het vaak aan mensen dat als je herhaaldelijk curettages hebt of een ingreep aan de baarmoeder, dat het dan een zeldzame complicatie is. Maar je had dus na één curettage al daar last van.
Ja, helaas wel. En kijk, als verloskundige al jarenlang aan het werk. Ik had het zelfs nog nooit gezien in de praktijk.
Nee.
Toch was ik er wel altijd een beetje angstig voor. Dus toen ik toen de miskraam dus niet vanzelf kwam met de tabletjes die ik had gekregen, wist ik, oké, dan moet ik nu die curettage. Nou, er wordt gezegd, als bij 1000 vrouwen een curettage wordt gedaan, krijgen 2 daarvan het syndroom van Asherman. Daar was ik heel bang voor. En toen overkwam het me toch.
Ja, gek is dat dan.
Ja, heel gek. Ja.
En hoe merkte je dat je het had toen je weer opnieuw wilde zwanger worden? Of merkte je al eerder daar wat van?
Een combi van beide.
Ja.
De gynaecoloog die mij behandelde vertelde me dat het normaal is dat je cyclus anders is na de miskraam. Dat heb ik ook gemerkt. Die was helemaal een beetje van slag, maar ik werd niet meer ongesteld. Of heel weinig. En dat heb ik vrij vlot mee aan de bel getrokken, dat ik dat niet vertrouwde. Toen werd er nog gezegd, begrijpelijk, geef je tijd.
Kort aan de miskraam.
Precies, geef je nog aan de tijd.
Ja, ja.
Dit kan even duren. En toen heb ik dat nog 1 of 2 maanden aangekeken. En toen heb ik weer aan de bel getrokken. Ik zei, het klopt niet. Ik voel dat er iets niet goed is in mijn lijf.
Ja.
En dat werd helaas dus bevestigd daarna.
Ja. En hoe zijn jullie toen verder gegaan?
Ik ben toen een aantal maanden later, na de miskraam dus, geholpen. De verklevingen zijn toen weggehaald. Bij een kijkoperatie. En dan mag je een tijdje niet zwanger worden. Dus heb ik een hormoonkuur geslikt. Dat was heel pittig. Krijg je een spiraaltje omdat je niet zwanger mag worden. En uiteindelijk is het, toen de hormoonkuur klaar was en het spiraaltje werd verwijderd, toen mochten we weer opnieuw proberen.
Hoeveel tijd zit daar nog tussen?
Waar tussen?
Vanaf de miskraam totdat je weer zwanger mocht gaan worden?
Oeh, dat heeft voor ons, ik denk, 7 maanden geduurd ongeveer.
Ja, en als je een hele actieve kinderwens hebt, wel een hele gekke periode, denk ik. Dat je dingen aan het doen bent om zwanger worden tegen te houden.
Ja.
Terwijl je eigenlijk juist heel graag weer zwanger wil worden.
Ja, dat was denk ik ook een van de moeilijkste dingen. Ik vond dat heel lastig. Niet eens zozeer omdat ik tijdsdruk voelde voor mijn leeftijd, hoor. Maar ja, als je eenmaal zwanger bent geweest en die wens is een beetje getriggerd.
Ja.
Je hebt eraan gesnuffeld. Ja, dan denk je wel, ik wil het graag nog een keer proberen.
Ja.
Dus dat was wel een domper, ja, dat het toen niet kon.
Ja, kan ik me goed voorstellen.
En dan ga je dus weg bij de gynaecoloog. Van nou, de verklevingen zijn weg.
Ja.
Je mag starten. En dan krijg je eigenlijk de boodschap mee van zorg dat je zo snel mogelijk zwanger bent. Want je baarmoeder is nu schoon zonder verklevingen. Dus succes.
Ja, sterkte.
Ja, sterkte. Ja. En dan stap je het ziekenhuis uit en denk je, ja, nou, de spontaniteit is wel...
Wel eruit, jongen.
Ja. Ja, maar wonder boven wonder. Ja, echt heel bijzonder. Ik werd eigenlijk binnen 4 weken zwanger.
Dus echt direct de eerste cyclus
direct
daarna.
En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Want ja, we weten dus bij Asjeman-patiënten dat dat vaak niet zo snel gaat. En dat je soms zelfs IVF nodig hebt.
Ja, ja. Maar toen was je zwanger.
Ja.
Hoe vond je het dan zo weer zwanger te zijn?
Ja, ontzettend fijn en dankbaar, maar uiteraard heel spannend.
Ja.
Na die miskraam waren de eerste 12 weken echt verschrikkelijk.
Mm-hmm.
Ik had gedacht dat ik daar beter in zou zijn. Ik kon relativeren, maar oh, ik heb zoveel angst gevoeld. Mm-hmm. Ik vond het verdriet rondom de eerste miskraam heel intens en veel groter dan ik vooraf had gedacht.
Ja.
Misschien komt dat ook omdat we een goede echo's hadden gehad en een hartje hebben zien kloppen. Dus toen ik zwanger was van Charlotte, dacht ik elke keer, ja, ik wil me niet te veel hechten, want misschien moet ik weer afscheid nemen. En dat voelde dan ook een beetje...
Dat gaat ook bijna tegelijkertijd niet, denk ik. Lukt het om niet te hechten?
Nee, nee, natuurlijk niet. Nee. Want vanaf moment 1 ben je zo blij en dankbaar met dat kleine guppie in je buik. Dus dat was een, vond ik een pittige periode.
Ja. Ja.
En na de 12 weken, toen we de bevestiging hadden, meerdere echo's gehad van het zit goed. Mm-hmm. Toen durfde ik te vertrouwen van oké, tuurlijk, je hebt altijd een kans dat er wat misgaat. Maar nou, dat was voor mij een soort magische grens.
Ja, nou, dat snap ik ook goed. Ja. Dan ben je echt wel een beetje uit natuurlijk de eerste gevarenzone.
Ja.
Ja.
Ja, en toen ontzettend genoten. Ik vond zwanger zijn echt heel erg leuk.
Voelde je je goed?
Ja, ik heb echt weinig te klagen gehad. De weken vlogen voorbij en ja, nee, ik mag echt niet klagen. Een paar kleine standaard kwaaltjes, maar vooral dat het heel goed ging.
Ja, en was je onder controle bij de praktijk waar je zelf werkt?
Ja. Ja.
Lijkt me ook heel grappig om met je collega's dan in zo'n andere rol terecht te komen.
Dat was het zeker. En uiteraard heb ik ze van tevoren gevraagd of ze dat oké mm-hmm. vonden. Want ja, je bent anders ook verantwoordelijk.
Ja.
Maar daar was geen twijfel over. Mm-hmm. Natuurlijk mocht dat.
Ja.
Heb ik als heel fijn ervaren. Ik ken mijn collega's goed. Ik vertrouw ze voor de 100%. Ja, nee, het was echt heel fijn.
En kon je het een beetje loslaten dat je niet je eigen verloskundige was?
Oh ja hoor. Ja, je bedoelt dat ik niet over mezelf ging dokteren? Nou ja, ik heb ook direct weer gemerkt dat je dat dus helemaal niet kan.
Nee.
Ik was direct ook wel eens onzeker. En dat zal misschien dan met die miskraam te maken hebben. Maar oh, ik kon niet zo goed relativeren soms. Dus dan belde ik een collega wel eens om te vragen van... Ja, ik ervaar nu dit. Help even. Van is dit normaal wat ik voel? Of moet ik hier wat mee? En ja, dat...
Ja, mooi hoe dat dan werkt, hè? En maar goed dat je dan gelukkig zo'n fijn team om je heen hebt die dat voor je kunnen doen. Hoe belangrijk dat dus is.
Ja, dat was heel prettig. En ik had tegelijkertijd ook zorg van de gynaecoloog. Door mm-hmm. de Asjeman heb je wel een medische indicatie. Dus de echo's heb ik bijna allemaal in het ziekenhuis gekregen. Maar er waren hele korte lijntjes tussen de gynaecoloog en mijn eigen praktijk. En dat, dat was heel fijn.
Ja, want je had dus dan een zwangerschap... Half in de eerste, half in de tweede lijn. Gedeelde zorg hebben ze dan misschien gedaan?
Klopt.
Ja, het verschilt een beetje per regio hoe dat natuurlijk ingericht wordt.
Ja, en dat was ook afhankelijk van de echo's die bij mij werden gedaan.
Ja.
Dus er werd ook steeds gezegd, we bekijken per keer hoe het gaat.
Ja.
Mocht blijken dat er iets niet goed gaat, bijvoorbeeld met de placenta... dan kan het zijn dat we je volledig overnemen. Maar het ging eigenlijk heel voorspoedig. Dus ik mocht al heel snel weer onder controle bij mijn eigen praktijk.
Ja. En hoe heb je je voorbereid op je bevalling? Want je hebt natuurlijk al 100 bevallingen gezien als verloskundige.
Ja. Nou, ik vond het belangrijk om toch ook wel weer op mijn eigen manier voor te bereiden. En dat zit hem dan dus niet zozeer in medische kennis. Want die heb ik door mijn werk. Mm-hmm. Maar gewoon heel erg te voelen, wat wil ik? En ook mijn man. wat wil hij? En dus we zijn ook samen een bevalcursus gaan doen.
Ja, leuk.
Ja.
Wat is, hij heeft helemaal geen medische achtergrond dan?
Nee.
Nee, dus voor hem is alles ook. Omdat jij, ja, natuurlijk van jou hoort hij aan de zijlijn waarschijnlijk van alles wel in de loop van de tijd. Maar, ja.
Nee, dus dat was heel erg leuk. Ook om samen even de tijd te nemen en stil te staan bij het kindje wat ging komen. Mm. En dus we hebben een privécursus aan huis gedaan. Ik zag het niet zo zitten om een cursus in een groep te doen. Dat voelde voor mij wat ongemakkelijk. Dus vandaar dat we iemand thuis hebben laten komen.
Ja, slim. Dan gaat het ook helemaal over jullie.
Nou, precies. En Martan, mijn man, die weet inmiddels na 11 jaar verloskundeverhalen heel veel. Dat zal je verbazen.
Ja, dat maar, stop ik wel. Ja.
Hij weet heel veel termen ook. Dat is echt heel grappig. Maar het was heel fijn om gewoon samen te sparren. Ja. En het is wat gecompliceerder bij mij door de Ascherman. Dus wij moesten ook goed bedenken van tevoren. Wat willen we wel? Wat willen we niet? Ik wist ook dat ik bijvoorbeeld niet thuis mocht bevallen, terwijl ik dat heel graag wilde. Nou, daar ga je ook gesprekken over voeren.
Ja, want wat waren voor jou belangrijke dingen die je daarin had bedacht, wat je graag zou willen?
Ik wilde heel graag in bad bevallen. En dat kan bij in het ziekenhuis waar ik zou bevallen. Alleen door de Ascherman had ik een heel grote kans op een grote bloeding. En kans op placentaproblemen, dat die niet spontaan los zou komen na de bevalling. Dus ja, ik mocht in bad, dat was geen enkel probleem. Maar de gynaecoloog zei ook, ik wil wel graag dat jij een infuusje in je arm hebt. Dat als er wat gebeurt, dat we je vocht of medicijnen kunnen geven. En, maar daar werden ook afspraken gemaakt over wanneer ik dan weer uit bad zou moeten. Mm-hmm. En ik wilde eigenlijk zo natuurlijk mogelijk. Dus ik wilde liever niet een tijdsindicatie over wanneer de placenta bijvoorbeeld geboren zou moeten worden. Daar wilden ze graag afspraken over maken en ik wilde dat eigenlijk liever niet.
Nee, je wilde het aan het moment overlaten.
Dus. Ja, maar ik snap ook voor de mensen die erbij staan dat... Ja, die willen mij ook behoeden voor die risico's. En ik wist ook, als ik ga bloeden, dan gaat het hard. Ja, je wil geen risico lopen.
Nee.
Dus dat was ook goed. Dus daarover nagedacht bijvoorbeeld. En het gouden uur vond ik heel belangrijk.
Ja, dus dat je je dochter direct op je borst zou krijgen en dat je de eerste uur helemaal samen doorbrengt.
Ja, en mede voor de hechting natuurlijk, maar ook voor het starten van de borstvoeding. Mm-hmm. En ook daarover nagedacht van stel nou dat ik dus begin te bloeden of ik moet naar de operatiekamer, hoe gaan we dat dan inrichten? En daar werd ontzettend goed vanuit het ziekenhuis over meegedacht hoor. Dus ik heb een heel fijn geboortewensendocument kunnen maken.
Ja.
Voor een ander scenario, zeg maar.
Ja, precies. Ja, ik heb een mini-cursus waarin ik mensen een geboorteplan laat maken. En ik zeg ook al, maak je ideale plan en een plan B. Dus dat is eigenlijk precies wat jij ook gedaan hebt.
Ja.
Ja.
Oh, wat goed.
Ja.
Ja, dat vergeten mensen heel vaak tegenwoordig. Want ik denk dat we heel erg bezig zijn met een soort van droomscenario schetsen. Mm-hmm. En het is heel goed dat je mensen bewust maakt van, dat mag, hè, maak dat droomscenario. Maar kijk ook, bevallen loopt altijd anders dan je denkt.
Ja.
Eigenlijk bij iedereen.
Ja.
Wat wil je als het anders loopt?
Ja.
En dan hoef je helemaal niet alle doemscenario's uit te denken. Want dat is niet per se nodig. Maar meer als het anders loopt, waar heb je behoefte aan?
Ja, wat is dan belangrijk voor je?
Ja. Of wat als je angstig bent, hoe kan de hulpverlener jou op dat moment nou goed helpen?
Mm-hmm. Ja, mooi.
Ja.
Hoe liep het einde van je zwangerschap?
Ik heb tot ruim 34 weken gewerkt. Toen ben ik met verlof gegaan. En toen ging het met de groei van mijn buik niet zo heel goed. Dus mijn collega's zeiden van, je hebt niet een hele grote buik. En we hebben het idee dat je dochter niet heel groot wordt. En toen kreeg ik bij 35 weken een liggingsecho. Waarbij ze dus kijken of het kindje met het hoofdje naar beneden ligt. En ze hebben toen de groei opgemeten. En toen bleek dat helemaal niet goed.
Hmm.
Toen was de groei heel erg afgebogen ten opzichte van 20 weken echo. Dusdanig dat ze zich daar zorgen over maakten.
Yeah.
En dat werd dan gecombineerd met dat ze aan mijn buik voelden. En ook steeds zeiden, ze staat stil in groei. Yeah. Het wordt niet groter, je buik. En vanaf dat moment kantelde eigenlijk mijn verhaal. Want toen moest ik naar de gynaecoloog. Daar werd die afbuigende groei ook bevestigd. En toen bleek de doorstroming van de placenta slecht. En toen werd ik acuut klinisch, mocht ik niet meer bij mijn eigen verloskundige onder zorg. En moest ik ineens dagelijks naar het ziekenhuis.
Voor hartfilmpjes.
En, ja.
Ja, want als we kinderen tijdens de zwangerschap eigenlijk kijken hoe gaat het met een baby, dan is bij de verloskundige dat door aan de buik te voelen en door te luisteren naar het hartje.
Ja.
En op het moment dat je dan twijfelt over die groei, kun je echo's maken. Mm-hmm. En als dan de groei op de echo niet goed is, dan ga je eigenlijk die vervolgstappen in.
Ja.
Van die doorbloeding meten in de navelstreng, waarmee je kan meten of de weerstand verhoogd is.
Ja, klopt.
En dat was dus afwijkend. Ja, en dan kun je het beste varen op hartfilmpjes. En dan moet je elke dag eigenlijk een hartfilmpje maken om te kijken hoe de conditie van de baby is. Dat is echt super intensief, denk ik.
Was heel intensief. En ook echt, vond ik heel spannend.
Ja.
Daardoor weet ik misschien ook te veel, maar... Ja, die ritjes naar het ziekenhuis vond ik niet zo'n probleem. Wij wonen op Steenworp afstand. Maar ja, ik had mijn verlof heel graag anders ingericht. En je maakt je ineens zorgen. Ik moest heel erg opletten of ik haar genoeg voelde bewegen. Ja, mijn bloeddruk ging ineens omhoog. Die was de hele zwangerschap goed. En ineens kreeg ik een hoge bloeddruk.
Past wel weer natuurlijk in het verhaal samen van een klein kindje. Maar goed, de spanning zal daarin niet geholpen hebben dan.
Nee, en het was heel warm weer. Daar kan ik niet zo goed tegen. Dus ik denk een combi van alles.
Allerlei dingen, ja.
Maar op dat moment zei de gynaecoloog tegen ons, tegen mij en mijn man, van nou, ik was toen net 36 weken dus. Dat is een week lang elke keer naar het ziekenhuis. Mijn bloeddruk ging stijgen. En toen waren ze eigenlijk heel rigoureus van nou, dit moet wel... verbeteren of niet verder doorstijgen. Want anders dan gaan we de baby halen. En toen was ik nog geen 37 weken.
Ja.
Oh, dat was echt verschrikkelijk. Ja. Want dan moet je ineens nadenken over... oh jee, maar oké, dus ik moet elke dag komen. Dat voelde een beetje alsof er een zwaard boven mijn hoofd hing.
Mm-hmm.
Ik wilde niet een randprematuur kindje. Dus een kind die te vroeg komt en... nou ja, zich moeilijk op temperatuur kan houden. Misschien moeilijk kan drinken.
Een opname in het ziekenhuis.
Een opname.
Ja.
Ik wilde heel graag een spontane start van de bevalling. Dat zou betekenen dat ik een inleiding zou moeten. Al die scenario's buizelden over mij heen, zeg maar.
Ja, hoe ging je daarmee om?
Ja, weet ik niet goed.
Is het dan een beetje overleven?
Ja, dat denk ik. Als ik daar nu op terugkijk, was dat wel overleven.
Ja.
En je kijkt echt per dag. Dus veel over gepraat. Ik ben ontzettend goed gesteund door mijn familie en vrienden. Maar ik vond dat ook wel spannend. Want ik voelde heel erg, ik heb die verantwoordelijkheid. Mm. Ik moet elke dag voelen, voel ik haar genoeg?
Ja.
Ik heb acuut mijn agenda leeggeveegd. Dat werd niet geadviseerd per se hoor, vanuit het ziekenhuis. Want ik vroeg, wat kan ik doen? Hoe kan ik dit zelf verbeteren?
Nee,
de gynaecoloog zei heel duidelijk, joh... Ja, nee, we zijn afhankelijk van de waarde. Maar ik dacht, nou, wat ik in ieder geval kan doen is rust nemen.
Mm-hmm.
Dus alle afspraken afgezegd, stoppen met poetsen, maar vooral echt
maar
rusten.
Maar is dat dan toch ook wat goed voelt voor jou, hè? Je hebt gewoon heel goed geluisterd naar waar je eigenlijk behoefte lag.
Ja, klopt. Ja. En ik wilde ook toen thuis zijn.
Ja.
Dus we hebben als een gek alles klaargemaakt. De spulletjes, de bevaltas klaargezet. Mm-hmm. We hebben pakjes 44 bijvoorbeeld, kleding
besteld. Ja,
besteld.
Want je weet, er komt een heel en te vroeg, maar ook een niet zo
misschien
groot
een te klein.
Kindje.
Ja, precies.
Ja, ja.
Dus dat, heel erg mee bezig gegaan. En dus zo die week eigenlijk doorgekomen.
Ja. En wanneer viel uiteindelijk dat zwaard?
Ja, gek genoeg dus na die 37, 38 weken, want ik moest dus steeds terugkomen.
Yeah.
En wonder boven wonder herstelde de waarde.
Oh,
mijn bloeddruk zakte weer. Ik had toen ook minder klachten, voelde me beter. En toen herstelde de placenta-functie, die Doppler zoals dat dan heet. En toen hebben ze de groei nog een keer bekeken. En toen werd ze niet heel groot geschat, maar ze zakte niet verder door.
Ja, dus ze bleef daarna op de eigen lijn eigenlijk verder groeien.
Klein, maar wel, ze bleef toen wel groeien.
Ja.
Dus ik heb zelf wel gedacht, oké, die rust heeft mij blijkbaar goed gedaan. En verder, de artsen vonden het wel een beetje gek dat dit nou ineens herstelde. Maar dus het werd een beetje als een wonder gezien.
Mm-hmm.
En toen mocht ik terug naar mijn eigen verloskundige zelfs.
Zo goed was het zelfs.
Ja.
Oh joh, wat een rollercoaster. Nou.
Ja, en dat geloof je nooit. Maar toen bleef madame zitten. Heel lang.
Ja.
Dus de uitgerekende datum ging voorbij. En de 41 weken ging voorbij. En
je was helemaal voorbereid op een bevalling met 36 weken inmiddels.
Ja, dus je kan je voorstellen hoe...
Mentaal lijkt me dat ook wel weer een nieuwe uitdaging.
Ja, dat was het ook. En toen ontstond een beetje het dilemma van... ja, ik vond het spannend worden. Mm-hmm. Nadat ik zo ver over tijd ging. En met alles wat we toen hadden meegemaakt. Ja. Maar ik wilde haar heel graag zelf de kans geven om te komen. Ik dacht, het is jouw tijd. Jij komt wanneer je er klaar voor bent. Maar ik vond het ook gewoon een beetje spannend worden. Van ja...
Ja, je weet hoewel de risico's klein zijn, loopt het dan toch wat op na die 41 weken. En dan,
En ik vond het ook een beetje egoïstisch van mezelf. Dat ik dacht, ja, omdat ik er nu een beetje klaar mee ben. Ja, daar wil ik eigenlijk niet op ingeleid worden. Het was eigenlijk grappig hoe dat in je hoofd dan
al die voor en tegen.
Ja, ja, continu afwegen.
En begon het uiteindelijk spontaan?
Nee, het begon niet spontaan.
Nee, je hebt toch moeten kiezen.
Ja, ja, uiteindelijk hier in de regio is het zo dat je bij 41 weken en 3 dagen een consult krijgt bij de gynaecoloog of de artsassistent. En dan maken ze een echo en een hartfilmpje. Mm. Dat hartfilmpje was prachtig, alleen op de echo zagen ze nauwelijks vruchtwater. En toen zei de gynaecoloog, die was samen met de artsassistent... En toen van tevoren vroeg mijn man nog van... Goh, hoe groot is eigenlijk die kans hè, dat er dan nu ineens weinig vruchtwater is? Nou, zeiden ze, dat bestaat. Hè? We doen niet voor niks deze controle. Yeah. Echo kop erop. En toen was dus bijna al het vruchtwater weg.
Misschien ook niet heel gek met al eerder toch niet optimaal functionerende placenta. En een wat kleiner kindje dat ergens dat lijf toch wel zegt, het is wel genoeg.
Ja, ja. En de gynaecoloog zei toen, nou Marlies, het is klaar. Ja. Ik denk dat we de baby moeten halen en dat het een inleiding wordt. En gek genoeg voelde ik zo'n opluchting toen hij dat zei.
Je hoefde niet te kiezen ik omdat jij zelf het zat niet. Was.
Nou precies.
Nee. Ja. Nee, maar
ik dacht, gelukkig. En dat neemt niet weg dat ik het toen best lastig vond hoor, dat ik ingeleid werd. Maar ik dacht, oké, prima, dan gaan we dit zo doen.
Ja.
Dus toen mochten we naar huis spulletjes pakken en moest ik me 's middags weer melden.
Het is soms ook veel ingewikkelder keuzes maken als er voor beide wat te zeggen is. Terwijl nu moest je natuurlijk nog steeds wel kiezen of je wel of geen inleiding wilde. Maar had je veel duidelijker een reden om voor het een of voor het ander te kiezen.
Ja, en doordat hij dat vruchtwater afnam en er was al wat twijfel dan over de vorm van mijn placenta... Op een gegeven moment dacht ik, oké, het is goed zo.
Ja, ja, mooi. Ja.
Ja.
Dus toen thuis spullen pakken.
Ja, en toen ben ik nog gaan lunchen met een vriendin. En dat was super grappig, want ik had haar niet verteld hoor, dat ik me moest melden 's middags. Toen kreeg ik een beetje krampen.
Mm.
Dus dat had ze door.
Yeah.
Dus ze zei tegen mij, je bent wel een beetje soms wat verzitten. En zou het toch spontaan beginnen vanavond? Yeah. Toch dat je moet eens weten. En na die lunch heb ik mijn spullen gepakt. En zijn we ons gaan melden in het ziekenhuis.
Ja. En hoe liep je inleiding? Kreeg je een ballonnetje?
Ja, ik kreeg die dag dus een ballon. Dat plaatsen vond ik best pijnlijk. Mm-hmm. Had ik me ook op voorbereid. Dat wist ik, dat veel mensen dat niet heel fijn vinden. Maar daar heb ik gewoon mijn ademhalingsoefeningen toegepast. En gedacht, oké, het komt goed. Ik zucht dit gewoon weg.
Ja.
En die nacht heel goed geslapen nog.
Dus die krampen die je 's middags had, hebben niet verder spontaan nog doorgezet?
Nee, de verloskundige, de klinisch verloskundige die de ballon plaatste, zei wel van... Hé, er is wat ontsluiting en je baarmoedermond is heel zacht en week. Dus ik dacht, dit heeft in ieder geval wat gedaan. Want ik was een aantal keer gestript door mijn eigen collega's en dat zette niet door. Mm-hmm. En toen was de baarmoedermond ook nog helemaal niet zo rijp, niet klaar voor die bevalling. Dus dat zei... Bij het ballon plaatsen zei, het voelt heel week. Toen voelde ik wel van, oké, mijn lijf is er volgens mij ook klaar voor.
Ja, mooi. Ja.
Ja.
En toen nog een nacht goed geslapen? In het ziekenhuis geslapen?
In het ziekenhuis. Ja. Nee, ik moest wel, omdat het een klinische inleiding was, zoals ze dat dan noemen, dan moest ik wel daar blijven. Mm-hmm. Dus 's avonds nog een hartfilmpje gehad en prima geslapen.
Ja, nou, fijn.
Ja.
Dat is best een goede score in zo'n nacht met zo'n ballon, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, want daar kreeg ik best wel wat krampjes op, hoor.
Ja.
Dus ik heb nog wel een paar keer onder de douche gestaan. Maar 's nachts dus wonder boven wonder gewoon
geslapen.
Ja,
maar fijn, hè?
Ja.
Ja. En toen, hoe ging het de volgende ochtend?
Toen was ik de eerste van de dag die werd opgestart, zoals ze dat dan noemen. Dus ik kwam om 6:15, geloof ik, al kijken.
Heel vroeg.
Heel vroeg, ja. Toen was ik net wakker. En toen hebben ze de ballon eruit gehaald en toen had ik 3 centimeter. Dus dat was fijn en dat betekende dat het een go was. Ik kreeg het signaal van oké, we kunnen ook de vliezen breken en we kunnen die inleiding starten. Dat is natuurlijk niet altijd zo.
Nee, soms is 1 dag ballon niet voldoende.
Klopt.
Ja.
Had ik me wel een beetje op ingesteld, want ik dacht, misschien heb ik nog een dag nodig. En toen werd ik naar een verloskamer verhuisd. Mm-hmm. Dus van de afdeling ging ik naar de verloskamer. Ja. En toen werden de vliezen gebroken.
Ja, en hoe vond je dat moment dat je dacht, gaat nu echt beginnen?
Ja, fijn en een beetje gek. Ja. Spannend, alsof er iets groots aanstaande is. En ja, je kijkt daar ook heel erg naar uit. Mm-hmm. Ja, het is heel best een groot moment eigenlijk.
Ja.
Je leeft toe naar die datum. Ja. Nou ja, en dan als in de uitgerekende datum was ik ver voorbij. Je bent op een gegeven moment ook echt mentaal klaar voor. Je mag komen nu.
Ja. 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 Hey, ze braken de vliezen. En zijn ze toen ook direct met weeopwekkers begonnen? Of heb je even afgewacht?
Dat hebben ze met me overlegd. En dat vond ik heel fijn. Dus ze vroegen van wat wil je? Want je wil graag, ja, je wilde zo natuurlijk mogelijk. Mm-hmm. Wil je dan wachten? En toen heb ik besloten dat ik dat niet wilde. Omdat ik weet, in ieder geval dat is mijn ervaring een beetje, dat dat niet altijd spontaan op gang komt. En ik dacht, ja, ik heb nu toch al, we zijn nu toch al best medisch bezig. Laten we ook maar doorpakken. Mm. Dat is voor iedereen anders hoor. Maar voor mij voelt het oké om die weeopwekkers te starten. Het was ook meconiumhoudend vruchtwater trouwens. Dus mijn kindje had in het vruchtwater gepoept. Dus ik had ook zoiets van, nou, doe maar. Start die weeopwekkers maar. Ik denk dat zij ook eruit wil.
Ja.
Ja.
En hoe ging het toen?
Ja, vanaf dat moment ging het zo ontzettend snel.
Mm-hmm.
Ik kreeg ze begon op de laagste stand. Ja. Een heel klein snufje weeënopwekkers. En ik kreeg al heel vlot weeën. Dan ben ik op de bal gaan zitten. Mijn man gevraagd of hij de geboortetens op wilde plakken. Dat is een klein apparaatje met stickers op je rug. Dat is een vorm van pijnstilling zonder medicijnen. Ik heb zelf goede ervaringen mee in de praktijk, dus dat wilde ik heel graag.
Ja.
En, maar het werd al heel snel heel heftig, de weeën. Echt heel kort op elkaar en weinig pauze.
Ze had toch ook wel wat eigen weeën bij hebben gezeten. Ja, dat denk ik. Niet alleen dat snufje weeënopwekkers zijn, denk ik, als ik het zo hoor. Nee.
Dus de klinisch verloskundige kwam terug op de kamer en toen op basis van het CTG. Want ze zei, jeetje, je hebt wel heel veel weeën. Ik vind het eigenlijk te veel.
Yeah.
We doen de pomp uit.
Yeah.
Dus toen werd dat snufje stopgezet.
Yeah.
En die weeën stopten niet meer.
Nee.
Het was wee op wee op wee. Ja. En dat vond ik best heftig, eerlijk gezegd. Want je kan je nog zo goed voorbereiden. En ik dacht, ik ga dat helemaal wegzuchten. En daar heb ik een bepaald plaatje van in mijn hoofd gehad. Maar daar kreeg ik de kans eigenlijk niet voor. Dus een klein uurtje nadat de weeënopwekkers waren gestart, toucheerden zij opnieuw.
Mm-hmm.
Inwendig onderzoek. En toen was het een centimeter meer. En ik weet nog heel goed dat ik op bed lag. En dat vond ik echt vreselijk op mijn rug. Want ik dacht, oh, ik kan het niet opvangen.
Mm-hmm.
En toen zei ze dus, het is 4. En ik dacht alleen maar, oh my god, dit is echt wel heftig.
Ja.
Hoe ga ik dit doen? Maar zij kent mij goed. Dat is mijn collega die erbij was. En ze zei, we gaan het bad opzetten. Ik heb het idee dat het nog wel eens snel kan gaan.
Ja, en het is natuurlijk, als ik daar vanuit gewoon mijn werkperspectief naar kijk, denk ik, ja, de weeën zeggen in die fase eigenlijk veel meer dan die 4 centimeter.
Precies.
Ja.
Dat kon ik zelf niet meer bedenken.
Nee, dat snap ik wel. Bevalling.
Ja.
Dus dan is het goed dat zo'n collega dan zegt, hey joh, maar ik denk dat het wel eens snel kan gaan. Want als die weeën zo heftig zijn, is dat eigenlijk veel zeggender.
Ja.
Dan die, of je nou 4, 5 of 3 centimeter hebt, is bijna niet interessant als je zulke goede weeën hebt. Ja.
En ik kon alleen maar denken op dat moment, oh shit, ik heb 4 centimeter. Het is mijn eerste kindje. Ik moet nog zeker, nou misschien 6 of 7 uur. En even schoot door mijn hoofd van als dit zo pijnlijk blijft, dan wil ik misschien een ruggenprik. Ja. Wat helemaal oké is, daar ben ik niet per se op tegen.
Maar niet wat je bedacht had.
Was niet wat ik bedacht had.
Ja.
Dat heb ik toen niet uitgesproken.
Mm-hmm.
Maar ik kon mijn ademhaling niet zo heel goed onder controle houden. En mijn collega zei dus van nou, hup, we gaan het bad opzetten.
Ja.
En eigenlijk op het moment toen het bad klaar was en ik in het warme water zakte, toen voelde ik al een beetje persdrang. En blijkbaar maakte ik dat geluid ook, want er werd als een gek alles klaargezet. En toen nam een andere collega de dienst over en die wilde toen kijken hoe ver ik was. En toen had ik dus 9 centimeter.
En hoeveel tijd zat daar dan tussen?
Ja, krap een uurtje denk ik.
Ja, joh.
Dus dat ging ook echt zo ontzettend snel. En nu kijk ik daarna en dan denk ik, ja, geen wonder dat ik zoveel pijn had.
Nee, je deed gewoon in een paar uur tijd alles.
Ja.
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 Je noemt al heel leuk, je zegt, ik maakte blijkbaar dat ook geluid. Dat is voor mensen die in de geboortezorg werken een heel herkenbaar geluid.
Ja.
Maar dat klinkt echt anders dan iemand die gewoon wee aan het opvangen is, hè?
Ja. Ik merkte dat ik het fijn vond om geluid te maken.
Mm-hmm.
Dus ik gebruikte tijdens de wee een soort kreun, denk ik. Dus ik gebruikte mijn borstkas als een klankkast.
Yeah.
Dat hielp me om een beetje door die weeën te komen. Maar toen ik die persdrank kreeg, was het echt een soort grommend geluid.
Hij wordt laag van toon.
Heel laag, ja. Het is echt een oergeluid.
Ja.
En dat, het kon het ook niet tegenhouden. Dat geluid niet, maar dat gevoel ook niet.
Nee. En toen zat je met gewoon 9 centimeter in je bad. Nou, 3 uur nadat de vliezen gebroken waren. Jongen, jongen.
Ja, zeker. En dat klopt, want toen was het 1:10 ochtends of zo, denk ik. En toen mocht ik starten met persen. En een kwartiertje later was ze er.
Nou hé, wat een soort bevalling.
Ja. Nou, dat was het zeker.
Ja.
En blijkbaar heeft dat ook... dit is echt gek. Dat hele tijdsbesef ben je kwijt, hè? Dus voor mijn gevoel had ik uren in dat bad gezeten.
Ja.
En toen Charlotte, want zo heet mijn dochter, geboren was... en ik uiteindelijk uit bad ging, keek ik op de klok. En toen zag ik, het is 10:30. Dus toen keek ik mijn man aan en zei ik, 10:30? Huh? Is het 10:30? Ja, zegt hij... Toen dacht ik, hoe kan dit nou? We zijn nog maar een paar uurtjes verder. Ja. Dus het voelde voor mij als, weet ik veel, einde van de middag of zo.
Ja, ja. Dat wordt dan heel abstract.
Ja.
Hoe was het? Heb je je dochter zelf aangepakt in bad? Heb je collega geholpen?
Ze had een navelstreng om de nek, losjes. Dus die heeft ze er voorzichtig afgehaald. En daarna, ik had mijn ogen dicht.
Mm-hmm.
En zij zei meerdere keren tegen mij, Marlies, doe je ogen eens open. Kijk eens je dochter. En toen ik mijn ogen opendeed, kan me dat gevoel nog helemaal weer oproepen. Dat ik haar zo zag en ze deed haar oogjes open. Ja, dat is zo magisch. Mm-hmm. Ik heb haar zelf gepakt en... Nou ja, naar me toe gehaald. Zeg
maar. Mooi zeg. Ja. Ja.
Oh, en die ontlading, ik moest zo huilen. Ja. Ik moest zo huilen. Ik kon alleen maar zeggen, oh, je bent er.
Ja.
Ook denk ik, het raakt me gewoon nu ik erover praat.
Ja,
maar
is ook spectaculair. Ja.
Ja, was mooi.
Ja, nou, maar ik denk ook, joh, weet je, dit is zo'n essentieel moment in jouw leven, in het leven van je man, het leven van je dochter, dat je elkaar voor het eerst ontmoet.
Ja.
Dat, ja...
En denk ik ook echt een stukje ontlading, hoor. Want dat voel ik dan dus nu ook weer. Ik heb die laatste periode echt als heel spannend beleefd. Met de groeivertraging. Ja. Of ze de 37 weken wel zou halen. Of ze niet veel te klein zou zijn. Oh, alles kwam eruit. En ik dacht alleen maar, oh, je bent er. Ze is er. Ja. Oh, het is allemaal goed gegaan. En het was echt heel, heel bijzonder.
Ja, mooi.
Ja. Maar ook omdat je gewoon zoveel kracht voelt van wauw, ik heb gewoon een kind op de wereld gezet. Vond ik echt, dat weet ik natuurlijk vanuit mijn werk. Maar dat zelf ervaren is echt gaaf gewoon.
Ja, en ik denk daarin ook, joh, dat het soms ook, ook al kun je in het vak heel dicht bij mensen staan en meeleven. En ik ben deze week op kraambezoek geweest bij een van mijn beste vriendinnen. Ja, dat emotioneert ook als je daar binnen loopt. Terwijl ik zie zoveel pasgeboren baby's, maar is ook niet te vergelijken.
Nee, dat is
gewoon,
klopt.
Ja, ik kan me voorstellen dat als je voor jezelf gaat, dat dat een compleet ander verhaal is.
Ja. Nee, dat was ook echt zo.
Ja.
Heel bijzonder. En, en Martin zat achter mij, dus dat was heel fijn dat hij gewoon zijn arm om mij heen had.
Mm-hmm.
En ik lekker in dat bad zat. En haar, dat we gewoon even de tijd hadden om te knuffelen en... Even te wennen aan elkaar.
Ja, want je zei al rond 1:30 het bad. Hoe lang hebben ze je bad durven laten zitten?
niet heel lang. Want ik moest er wel echt snel uit. En dat vond ik zelf ook fijn. Want ik dacht, als ik een bloeding krijg in bad, kun je dat echt moeilijk inschatten. Mm-hmm. En ik wilde wel graag dat veilig zou zijn. En voor mij zat daar geen meerwaarde. Nee. Ik dacht, joh, ik heb haar lekker vast, dat kan ook op bed.
Ja.
Dus ik denk binnen 10 minuten.
Ja.
Naar het bed gegaan, en zodat ik daar naartoe kon. En toen kwam de placenta niet.
Dat lag wel een beetje in de lijn van de verwachting misschien.
Ja, dat paste natuurlijk bij die Asherman.
Want door de verklevingen die je hebt gehad, heb je eigenlijk een soort littekening van de wand.
Ja.
En eigenlijk groeit die baarmoeder dan te goed vast.
Ja.
Waardoor die soms gewoon niet spontaan weer loslaat.
Ja, klopt. Dus dat was echt... ik vond dat een beetje gedoe. En dat komt omdat je dan lekker met je kindje op je buik ligt en... Niks aan aanleiding van mijn collega's, want je wilt dat die placenta eruit gaat. Maar dat geduw en getrek op je buik is gewoon niet fijn als je net kindje hebt gebaard. En zo goed en zo kwaad als het ging, kwam die placenta wel deels eruit. Ik wilde hurken, want ik dacht, liggend lukt me niet. Ja. Dus een tip voor iedereen, als die placenta niet goed komt, ga even op je hurken zitten. Ja. Op bed gewoon.
Op de baarkruk kan ook.
Of op de baarkruk, inderdaad. En toen kwam die... En toen zei een collega direct, shit, hij is niet compleet.
Ja.
En toen dacht ik, ja, tuurlijk. Dat wist ik al.
Oh, ja.
Maar dit was een scenario waar we vooraf dus bij die bevalcursus over na hadden gedacht.
Ja.
Ik wist, ik heb 50% kans op een grote bloeding. En iets van, ik dacht 45% kans op dat de placenta niet of niet compleet komt. Ja. Dus
ja, dat voelt dan ook echt als 50-50. Dat je denkt, dat moeten we gaan zien. Ja.
Ja, ik wist gewoon, het wordt één van de twee. Ja. Dus dat was voor mij trouwens helemaal niet heel erg of zo hoor. De gynaecoloog werd gebeld. En dat was gelukkig mijn behandelend gynaecoloog.
Oh, dus mooi uit.
Dat kwam goed uit. Zij kent de situatie goed. En eigenlijk hebben we direct besloten, we gaan naar OK.
Ja.
Voor die rest, dat moet eruit.
Om met de hand die rest eruit te kunnen gaan halen. Ja.
Ja. Dus, maar dat gouden uur, had ik tegen je gezegd, was heel belangrijk voor me.
Ja.
Dus ik wilde haar per se een uur op mijn buik.
Ja.
En dat was goed omdat ik niet vloeide.
Mm-hmm.
Maar normaal is dat eigenlijk wel iets te lang. Want je wil dat weet jij beter dan ik.
Ja, je krijgt gewoon op het moment dat er een stuk achterblijft, kan die baarmoeder gewoon net niet helemaal optimaal samenknijpen. En je hebt dat grote wondbed.
Ja.
Van waar de rest van die placenta ook gezeten heeft. Dus je hebt gewoon veel meer risico dat je ineens acuut heel hard gaat bloeden.
Ja.
En wanneer dat moment komt, ja, dat voelt als een soort tikkende tijdbom.
Precies.
Ja.
Maar dat vind ik echt heel knap. Dus ook echt alle lof voor de mensen die erbij waren. Want ik heb dat niet gevoeld. En ik heb, ik mocht wachten tot dat uur. Charlotte heeft heerlijk bij me gelegen. Ik heb haar aangelegd.
Oh, zo
ik
fijn.
Heb haar borstvoeding kunnen geven. En daarna kon ik haar, was het ook voor mij oké dat zij naar Martin ging.
Ja.
Dat hij lekker kon buidelen met haar. En toen vond ik het helemaal oké dat ik werd weggereden in mijn bedje.
Ja, ik dacht, mijn dochter is bij haar vader. Ja. En ik kan gewoon dit oplossen.
Ja.
Ja, mooi.
En dat zal een stukje verwachtingsmanagement zijn geweest. Want ik kan me ook echt voorstellen als dit rauw op je dak valt. Want normaal gesproken heb je helemaal niet zoveel kans hè, op een vastzittende placenta.
Ja.
Dan is dat denk ik anders voor een vrouw. Maar voor mij was dat helemaal oké.
Ben je onder narcose gegaan?
Nee, dat wilde ik niet.
Nee, want dat is in veel ziekenhuizen gaan mensen onder narcose. Maar er zijn wel ziekenhuizen waar een anesthesist wat meer keus soms biedt. Niet iedereen weet dat daar wat in te kiezen valt. Maar je kan ook een spinaal ruggenprik krijgen. Net als we eigenlijk met keizersneden
vaak doen. Ja, klopt. Nou, dat was ook weer zo'n grote wens van me. Dus dat heb ik ook laten vastleggen. Dat ik eigenlijk pertinent niet onder narcose wilde. Ja, tenzij
het
natuurlijk
echt niet gaat.
Dat het met mij heel slecht zou gaan. Maar ik wilde dat meemaken.
Mm-hmm.
En ook om daarna gewoon niet zo lang op de uitslaapkamer te hoeven liggen.
Ja.
En ik vond het stiekem natuurlijk ook wel beren interessant. Hè? Dus ik ging natuurlijk
toch onder de verloskundige jou kwam.
Ja, zeker.
In de bevalling.
Ja, dat vond ik heel interessant. Ik heb alles gevolgd wat de gynaecoloog deed. Ze heeft alles uitgelegd. En ik heb lopen kletsen met het personeel. En ja, ze kennen je natuurlijk ook.
Ja.
Dus dat is ook, hey Marlies, nou je bent bevallen. En het was ook wel feestherkenning. Het is misschien raar hoor dat ik dat zeg.
Maar dan maak je er nog van het beste van een misschien niet zo fijne situatie.
Ja, nou, ik heb het dus helemaal niet als niet fijn ervaren.
Nee.
Het hoorde gewoon bij mijn verhaal. En dat was heel snel gepiept. Dus daarna kon ik naar de uitslaapkamer. En één voordeel vond ik ook nog, ik moest wat gehecht worden. Nou, dat kon nu ook mooi worden gedaan.
Voelde je helemaal niks van.
Voelde ik helemaal niks van.
Nee. Hoeveel bloedvlies had je uiteindelijk?
Heel weinig. Voordat ik naar de operatiekamer ging, iets van 200 milliliter maar.
Mm-hmm.
Dat was echt heel weinig, ook met mijn verhaal.
Ja.
En op OK nog max 300, staat in het OK-verslag. Dus ik ben op een halve liter gebleven.
Nou, dat is überhaupt met een placenta-rest een goede score. En zeker als je dan ook nog bedenkt dat je het syndroom van Asherman hebt.
Ja.
Ja.
Ja, daar ben ik heel blij om.
Ja,
moeder die kneep goed samen.
Dat scheelt in het herstel zoveel als je dan dat bloedverlies beperkt gebleven is.
Ja. Nou ja, maar dat was dus prima. En ik voelde al vrij snel mijn benen weer. En toen mocht ik gelukkig ook terug. Dus dat heb ik ook wel, dat wilde ik ook graag. Want toen, dan lig je op die uitslaapkamer en denk je, nou,
lig je te wachten.
Ik lig hier in mijn eentje. Ik wil naar mijn man en mijn kind.
Ja.
En dat mocht gelukkig al best wel snel.
Nou, fijn.
Ja.
Ja. En toen ben je dus een nachtje in het ziekenhuis nog wel gebleven? Of
nee, dat hoefde niet. Nee, want ik was natuurlijk vroeg in de ochtend bevallen.
Maar wel met de katheter naar huis dan?
Ja.
Of al, ja.
Ja. Ja, rond etenstijd denk ik. Ik weet het niet helemaal goed. Volgens mij mocht ik daar nog eten. En toen, of mocht ik, dat, dat klinkt, klinkt inderdaad heel stellig. En toen zijn we daarna naar huis gegaan.
Ja.
Ja.
Nou, en toen was je moeder, had je een kind en een placenta, wat in dit geval ook wel een soort score is.
Ja.
Ja.
Ja, klopt.
Hoe keek je er direct daarna op terug?
Waanzinnig goed.
Ja.
Ik vond het echt een geweldige ervaring. En ik vond het heel heftig, want de pijn overviel me dus ook wel een beetje, omdat het zo snel ging. Maar ja, ik voelde zoveel trots dat ik het gewoon gedaan had. En nou ja, dat ondanks het infuus en de meconium en weet ik veel wat, het hele medische gedoe. Ik dacht, ja, ik heb het wel gewoon gedaan.
Ja.
En dus heel goed rekening gehouden met mijn wensen. En dus heel fijn met me gecommuniceerd en met mijn man. En ja, nee, het is echt een hele goede ervaring.
Ja. Als je kijkt naar vrouwen die misschien in de toekomst jouw cliënt zijn, of vrouwen die nu zwanger zijn en luisteren, van als ze ook op zo'n manier een plan willen maken en communiceren, wat kun je daar denk je zelf in doen als zwangere?
Nou, vooral denk ik beseffen dat als je een medische indicatie krijgt, want daar doe je op denk ik, dat niet per se het einde is van je geboortewensen. Dus in het ziekenhuis werken ook gewoon fijne collega's die echt het beste met je voor hebben. En er heerst een beetje het idee dat daar dan dus niks meer terecht komt van je geboorteplan. Ja, mijn ervaring is dus echt wel anders. Mm-hmm. En je kan dus daar ook nadenken over wat je prettig vindt. En dat kan gaan van gedimde lichten tot hoe lang je dus je kindje op je buik wil. En daarover kun je dus in gesprek.
Ja.
Ja.
Ja, en ik denk ook dat wat in mijn ervaring van, ik zie op de poli regelmatig vrouwen die dus ook specifiek nog een keer extra komen om die dingen te bespreken. Want in die ruimte is er ook gewoon.
Ja.
Maar daarin is inderdaad soms ook denk ik wel nodig dat je dus als zwanger ook zegt, hey, dit zijn mijn wensen, dit heb ik nodig, welke ruimte is er, wat kan er?
Ja, bespreek dat daarom.
Ja.
En ook als je van tevoren denkt van, oh, dit zal wel niet kunnen, check het dan alsnog.
Ja.
En bijna alles is mogelijk. Mm-hmm. Omdat je gewoon ook die autonomie als vrouw hebt.
Ja.
Dat is echt mijn ervaring.
Zou je nog dingen anders doen als je terugkijkt?
Zou ik dingen anders doen? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Qua bevalling bedoel je?
Ja, of in zwangerschap, dat je denkt, ik had andere keuzes gemaakt.
Nee, kan ik eigenlijk zo niet bedenken. Ik kijk gewoon heel fijn op terug. En ja, ik heb denk ik ook, ik had het ook niet kunnen voorkomen, bijvoorbeeld de groeivertraging. Of ik weet dat de placenta was trouwens ook, ik had een placenta bilobata. Dat is met een soort van eilandje eraan. Daarvan denk ik, ja, dat heeft waarschijnlijk de groeivertraging dus veroorzaakt. Had ik niet anders kunnen doen.
Nee.
Want daar had ik zelf geen aandeel in.
Nee.
Dus nee, ik denk het eigenlijk niet.
Nee, maar dat is denk ik ook mooi om zo terug te kunnen kijken. Ja.
Ja.
Aan het eind van elke podcast vraag ik altijd, wat zou je nog als ultieme tip meegeven aan andere vrouwen die nu zwanger zijn of in zwanger willen worden?
Bereid je voor. Dus ga op zoek naar informatie en doe dat op een manier die fijn voelt voor jou. Dus dat kan zijn dus door een podcast te luisteren, door een boek te lezen, door erover te praten met mensen, door een cursus te doen of sport. Het maakt mij niet zoveel uit wat, maar ga je voorbereiden. Omdat ik echt denk, en dat zie ik ook, dat als je je niet voorbereidt en je denkt ik zie wel hoe het gaat lopen, dan kun je toch overvallen zijn door wat er op je afkomt.
Ja.
En tuurlijk kun je niet alles van tevoren weten. Maar ga vast bedenken wat je nodig hebt. En ik denk echt dus dat je daar een betere bevalervaring van krijgt.
Ja, mooi.
Dus dat wil ik als tip meegeven.
Dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Dankjewel voor het luisteren. Wil je de boeken van Marlies lezen? Je vindt de link in de podcastbeschrijving. Je kunt ons allebei volgen op Instagram met @marlieskoers of @medicien. Zoals we al bespraken zijn er vele manieren waarop je je goed kunt voorbereiden op jouw bevalling. Lijkt het je leuk om mijn online cursus te volgen en je voor te bereiden op jouw ideale scenario, maar ook een plan B? Ga dan naar medicien.nl. Over 2 weken staat er weer een nieuw geboorteverhaal voor je klaar. Abonneer je op deze podcast-app en dan krijg je vanzelf de melding. Tot snel!